Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij het Vragenuur van 13 oktober 2021. Er zijn 4 sets vragen, maar we doen eerst even de mededelingen van het college. En ik heb begrepen dat er 2 mededelingen zijn van wethouder Jongman. Wethouder Jongman heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vanochtend heeft u als raad via de dagmail al het persbericht ontvangen waarin wordt gemeld dat er sprake is van een personeelstekort bij de aanbieders van huishoudelijke hulp. Daardoor lijkt het me niet noodzakelijk om hier nog al te uitgebreid bij stil te staan, maar het baart wel zorgen. Want buiten het feit dat het een wettelijke taak betreft, vindt het college het ook van groot belang dat iedere inwoner de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. En in sommige gevallen lukt dat nu niet direct. En dat is buitengewoon vervelend. Het gaat, onze samenleving is aan het vergrijzen, er is een aanzuigende werking van het abonnementstarief. Het volume neemt daarin steeds verder toe en het blijft gewoon ook erg lastig om personeel te vinden om dit werk te doen. En door een aantal maatregelen, waaronder een werkleertraject bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand, hopen we er in ieder geval voor te zorgen dat de wachtlijsten niet verder oplopen. En uiteraard hopen we daar met z'n allen heel erg op uiteindelijk helemaal verdwijnen. Dit zal echter niet van de ene op de andere dag lukken, maar we wilden u er dan even bij deze ook nog actief van op de hoogte stellen.
Dank u wel. Roept dat nog vragen op? Nee. De tweede mededeling?
De tweede mededeling inderdaad. Personeelstekort in zwembaden. We blijven dus bij het thema dat het lastig is om goede mensen te vinden. Al eerder kwamen in dit vragenuur de bezettingsproblemen in onze zwembaden aan de orde. Doordat het tekort nog altijd niet volledig is opgelost, is er sprake van veel ziekte. En er zijn nieuwe collega's nog in opleiding, hebben we noodgedwongen moeten besluiten om het helperzwembad in de herfstvakantie dicht te doen. Zwembad Kardingen en zwembad De Parrel blijven wel gewoon geopend. En vanzelfsprekend, we waren er al mee bezig, maar blijven ons nog steeds inzetten om goed gekwalificeerd nieuw personeel te vinden om in de toekomst te voorkomen dat we dit soort besluiten moeten nemen.
Meneer Dijk heeft een vraag voor u.
Ja, voorzitter, het is eigenlijk een vraag over beide mededelingen. Ik hoop dat we in ieder geval het eerste deel, want over de huishoudelijke hulp, dat we dat in een commissie kunnen gaan bespreken, dat we het gewoon netjes kunnen agenderen. En om een vraag over beide onderwerpen te stellen, heeft het college een analyse gemaakt van wellicht het tekort aan waardering, het tekort aan werkzekerheid en onvoldoende beloning, waardoor dit werk onaantrekkelijk is voor mensen, voor een deel van de mensen onaantrekkelijk is om te doen en daarom niet meer mensen aantrekt en we nu dus een tekort hebben. In beide situaties is wat de SP betreft wel het geval.
Wethouder?
Nou, we hebben geen uitgebreide analyse gemaakt, wel dat wij onze tarieven ook in samenspraak met de aanbieders vaststellen. Daar zijn ook wettelijke normen voor en onderbouwingen hoe je zo'n tarief opbouwt. Ik heb niet het idee dat het daar aan ligt, maar meer wat wethouder Benjamin vanmiddag ook al aangaf, dat je op de 106 vacatures hebt op de 100 mensen. Hè. Dus er is veel meer vraag dan aanbod van mensen. En voor mij is er dan iets anders aan de hand de afgelopen periode waarin mensen of ander werk hebben gevonden, of niet meer beschikbaar zijn of andere keuzes hebben gemaakt. Wij weten het niet. Uw politieke stellingname die is voor uzelf. Maar dat is ook denk ik een landelijke discussie, onder andere over het minimumloon, weet ik. Daar gaan we nu lokaal niet over. Wat wel is dat wij ons uiterste best doen om de goede mensen te vinden en om in ieder geval de mensen die acute zorg en ondersteuning nodig hebben, dat op zijn minste te bieden.
En de eerste vraag van de heer Dijk over de agendering in de commissie.
Okay. Voorzitter, gaat de
daar
raad
gaan we
zelf
uiteraard
over.
Zelf over, maar ik dacht dat hij een bevestiging vroeg bij u. Oké.
Voorzitter, even het is een goed thema om te bespreken, maar ik wou het wel even nu meegeven dat het nu acuut speelt. Hè, zodat als u geluiden uit de samenleving krijgt, dat u weet dat wij er ook actief mee bezig zijn. Maar goed om dat in samenspraak nader te bespreken.
Dank u wel. Dat waren de mededelingen van het college. Dan gaan we over naar de vragen die gesteld zijn. Er zijn 4 vragen gesteld. En het is mooi als u zich een beetje beperkt tot de vragen zelf. Want de rest hebben we kunnen lezen. De eerste vraag is van de Partij van de Dieren. Gaat over reclame, drukwerk, sticker. En het woord is aan mevrouw De Vrede.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Nou ja, er is net een of andere juridische uitspraak geweest dat die ja-ja-sticker
excuus, ik onderbreek u. Er wordt mij verteld dat de wethouder die dit moet beantwoorden nog niet aanwezig is. Dus het lijkt me verstandig.
Bijzonder, en die komt eraan.
Dat we even een andere vraag eerst doen.
Excuus hoor.
Zal ik nog beginnen met de brouwering?
Ze komt nu net binnen.
Ja.
Nou, dan wachten we daar even op en dan kunt u uw vraag herhalen. Wethouder Chacor is ook gearriveerd. Mevrouw de Vrede, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in juli 2016 alweer is de motie ja-ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk aangenomen. Die hebben we destijds samen met GroenLinks, D66, de ChristenUnie en Studentenstad ingediend. Die is nog steeds niet ingevoerd. Nu is er een uitspraak van de Hoge Raad op 11 oktober 2022 gekomen. En het is nou wettelijk toegestaan om dat ding in te voeren. Dus eigenlijk de vraag aan het college, gaan we daar werk van maken en hoe gaan we dat doen?
De wethouder.
Ja, dank voorzitter. Het klopt inderdaad dat de raad een tijd geleden al inderdaad een motie heeft ingediend om een onderzoek te doen naar de invoering van ja-ja-sticker. En volgens mij heb ik u eerder ook geïnformeerd hè, dat we even wilden wachten inderdaad met de uitkomst van een aantal rechtszaken die waren aangespannen. Ik weet inderdaad ook dat de Hoge Raad nu een uitspraak heeft gedaan. En hiermee hebben we ook gewoon meer helderheid gekregen over de invoering van de ja-ja-sticker. En geloof het of niet, maar het is echt waar. Ik was echt van plan om u zo snel mogelijk ook de uitkomsten van die verkenning voor te leggen. En ik denk dat het goed is om ook hier te delen dat de invoering van de ja-ja-sticker, dat zal geen verrassing zijn, dat heeft natuurlijk ontzettend veel effecten op het terugdringen van de hoeveelheid van oud papier. Maar daarnaast heeft het ook een aantal consequenties, vooral op sociaal-maatschappelijk vlak. Denk aan de gevolgen werkgelegenheid, inkomsten, derving enzovoorts. En die voordelen en die consequenties van de invoering, die wil ik graag met uw raad bespreken, zodat u gewoon helder heeft en dat ook mee kunt nemen in het besluit, het gezamenlijk besluit, om de sticker ook daadwerkelijk te gaan in te voeren. En u ontvangt binnenkort van mij een brief hierover.
Dank u wel. Mevrouw de Vrede.
Maar ik kan dus wel concluderen dat dit college in principe positief staat tegenover de invoering van de ja-ja-sticker?
Zeker, zeker staan we daar positief tegenover. Er zijn inderdaad een aantal maars, hè, en die wil ik gewoon even met u doornemen. Dat u even goed weet op het moment dat we dat gaan invoeren, dat dat inderdaad consequenties heeft. En dat volgens mij is dat, past het ook heel goed om dat ook met u te delen. En dan kunnen we de aanleiding daarvan komen we dan met het voorstel, als u dat wenst.
Oké, dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de vragen van de D66-fractie over energieprijzen en warmtestad. Meneer Rustebiel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de stijgende gasprijzen zorgen ervoor dat huishoudens, maar ook bedrijven in de knel komen. En dat zal in Groningen zal dat helaas niet anders zijn. En nu hebben wij ook een eigen warmtebedrijf dat grotendeels nog van gas gebruik maakt en wat de gewoonte heeft of had om de prijzen direct onder de gasprijzen te bepalen. En daarmee komt het college volgens ons voor het dilemma te staan om ofwel financieel in te boeten op warmtestad of toch ook maar die hoge prijzen van gas te volgen. Dus we zijn benieuwd welke afwegingen en welke keuze het college hierbij maakt. We zijn eigenlijk ook wel benieuwd wanneer we met de warmtestad van het gas af kunnen. Want ja, je ziet maar weer dat de afhankelijkheid van gas dat niet alleen milieueffecten heeft, maar dat het ook financieel echt onhoudbaar is om op deze manier afhankelijk te blijven van gas. Dus we zijn benieuwd naar de reactie van het college op die koppeling van die prijzen.
Wethouder Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, even voor de helderheid nog, warmtestad is niet de gemeente, maar we zijn aandeelhouder samen met het waterbedrijf voor elke helft van de warmtestad. En uiteindelijk is de AVA, de aandeelhoudersvergadering, die dan de tarieven vaststelt. In feite twee aandeelhouders zitten daar dan. Hè. Dit jaar is een lastig jaar, dat wil zeggen 2022. Voor de helderheid, voor 2021 zijn de tarieven vast en die blijven dit jaar dan ook vaststaan. Gisteren heeft de warmtestad gesproken met ACM, de autoriteit, autoriteit Consument en Markt. Omdat er nu de energiemarkt een heel volatiele markt, een heel beweegbare markt is. En u weet dat, u leest de krant. En het is moeilijk om nu de tarieven voor, december, voor 2022 al vast te stellen. In december moet dat ook. Maar ook de ACM vindt het lastig om die tarieven al vast te stellen. U geeft aan het dilemma eigenlijk voor Warmtestad. Warmtestad koopt ook zelf energie in. Aardgas om het water warm te krijgen en elektriciteit ook voor de warmtepompen en om die restwarmte en de WKO's om dat te kunnen laten functioneren. Dus Warmtestad heeft zelf ook last van die hogere prijzen. In feite ook al in 2021, terwijl de tarieven voor 2021 van de consumenten zeg maar al vaststaan. Dus dat is echt wel een moeilijke situatie voor Warmtestad ook. Dat zal ook een effect hebben in 2022. Wel, en dat weet u, Warmtestad heeft geen winstoogmerk, maar een maatschappelijk rendement als oogmerk. Dus Warmtestad blijft goedkoper, maar moet wel een financieel verantwoorde bedrijfsvoering voeren. Anders wordt ook de bank zenuwachtig. Dus ik kan u eigenlijk nog niet meer zeggen dan dat dit dilemma bestaat. Eigenlijk schetst u het dilemma zelf ook. We moeten de tarieven van de ACM afwachten. Dus die gasprijs, daar is de ACM ook wettelijk aan gehouden om die te volgen. Dat is de indexering die zij moeten volgen. De ACM zal gewoon de wet uitvoeren. Het is gewoon een uitvoeringsorganisatie, die maakt niet zelf het beleid. Onze tarieven, of de tarieven van Warmtestad, blijven daaronder. Afgelopen jaar heeft Warmtestad een nieuw systeem vastgesteld waarbij het vaste tarief lager is en het variabele tarief wat hoger, zodat dus het meer zin heeft om te isoleren en om minder energie te gebruiken. En dat is ook precies waar de gemeente op inzet. Het verhaal van de stijgende energieprijzen, dat is natuurlijk een nationaal probleem waar het Rijk, en we wachten met smart op oplossingen die het Rijk daar aandraagt. Ondertussen zijn we zelf, en u weet het, met energiecoaches aan de gang om bijvoorbeeld minder energie te gebruiken, om te isoleren of de cv-ketel beter af te stellen. Dus wij wachten ook met smart op wat deze situatie nou betekent voor Warmtestad. Maar Warmtestad is zelf ook bij de inkoop slachtoffer zeg maar, van die hogere energieprijzen. Dus zomaar dat niet in rekening brengen is een optie waarvan de bank zenuwachtig wordt. U vraagt, het warmtebedrijf draait nog steeds op gas. Warmtestad bedoelt u, de duurzame warmtecentrale wordt medio 2022 in gebruik genomen. Als u af en toe op Zendike bent, dan ziet u die twee grote watervaten, zeg maar, van watervaten ziet u gebouwd worden. Wordt de laatste hand aangelegd. Halverwege komend jaar is dat klaar. En dat is dan die restenwarmte van die datacenters aan de overkant. En u weet ook dat er binnenkort ook een zonnethermiepark wordt aangelegd op Dork, waarvan het warme water ook naar Warmtestad gaat. En dan wordt de afhankelijkheid van aardgas, die wordt dan teruggebracht naar ongeveer 1/3. Die afhankelijkheid is er nog wel, omdat je ook piekvraag in de winterperiode moet kunnen opvangen. Dus Warmtestad wil zo snel mogelijk, in ieder geval voor 2035, maar al eerder, dus volgend jaar, halverwege volgend jaar, wordt er een belangrijke stap gezet om dat ook Warmtestad van het aardgas afgaat en daarmee dus onafhankelijker wordt van de volatiele, van de bewegingen op de energiemarkt. Tot zover, voorzitter.
Ik zie twee mensen die nog een vervolgvraag willen stellen. Eerst de heer Rustenbiel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording, het college. Als ik even voor mezelf samenvat, dan mogen we eigenlijk dit jaar al financiële kwetsbaarheid bij Warmtestad verwachten, omdat die energieprijzen nu al stijgen. En lijkt het erop dat we voor volgend jaar met de stijging van de gasprijzen ook deze energietarieven, dat we die voor een groot deel mee laten stijgen. Dat klopt toch?
En de heer Dijk? Dit antwoord even afwachten.
Beide klopt. Dat betekent dat Warmtestad nu kwetsbaar is voor zeg maar, de stijgende energieprijzen die dan niet in rekening gebracht kunnen worden bij de bewoners. Nou, die hebben daar dan voordeel van, of in ieder geval geen nadeel. Dat is misschien beter gezegd. Voor volgend jaar is de verwachting dat de prijzen zullen stijgen als deze ontwikkeling van de afgelopen weken zeg maar, zich voordoen. Omdat Warmtestad last heeft van die stijgende inkoopprijzen. Dat klopt.
De heer Dijk nog?
Ja, voorzitter, ik hoorde de wethouder net ook zeggen, we moeten dat afwachten en we komen daar binnenkort op terug. Wanneer is dat dan?
December.
December, begreep ik? Verstond ik dat? Oké. Okay. Daarmee voldoende behandeld. Dan gaan we naar de derde vragen van de CDA-fractie over parkeerproblemen en luisterlijn. Meneer De Haan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben vragen over de luisterlijn. Een vrijwilligersorganisatie die mensen vrijblijvend en anoniem een telefonisch steuntje in de rug biedt. Nou, daar helpen of er werken, hoe je maar net ziet, zo'n 60 vrijwilligers. Waaronder een hoop mensen die al een respectabele en mooie leeftijd hebben bereikt. Nu werden wij contact door de luisterlijn, vrijwilligers daarvan, dat ze worden geconfronteerd met de invoering van betaald parkeren in het gebied waar ze werkzaam zijn. Nou, dit levert voor hen problemen op. Grote parkeerkosten en ook tijdens de diensten onhandigheden, omdat ze tijdens de dienst parkeerkaarten moeten verlengen. Ze hebben contact opgenomen met een ambtenaar of met de gemeente. Dit leidde nog niet echt tot een oplossing. Samen met de ChristenUnie heeft het CDA al eerder gepleit voor een maatschappelijke parkeervergunning. Waarbij je het voor vrijwilligers en mantelzorgers mogelijk maakt om kosteloos en laagdrempelig gewoon je auto te parkeren op de plek waar je helpt. We zijn benieuwd welke oplossing het college kan bieden aan de vrijwilligers van de luisterlijn en eventueel andere organisaties die met dezelfde probleem te maken hebben.
Wethouder Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is inderdaad vooral ambtelijk contact geweest met de luisterlijn. Prettig contact, vriendelijke sfeer. Dus daar om te kijken van waar de problematiek zit en welke oplossingen er mogelijk zijn in termen van bedrijvenvergunning. U weet dat we op verzoek van veel bewoners parkeermaatregelen nemen in een aantal wijken in de stad. Door betaald parkeren in te voeren brengen we de parkeerdruk omlaag. Veel bewoners zijn daar blij mee. Ze kunnen hun auto weer in hun straat of voor hun deur kwijt. En betaald parkeren geldt daarom ook voor iedereen. Dat betekent dus ook, wat u ook zegt, dat ook vrijwilligers moeten betalen voor een parkeerplek. We hebben geprobeerd daar rekening mee te houden door het parkeervenster relatief klein te houden. Betaald parkeren geldt in de schil wat hier om gaat van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6. 'S Avonds, 's nachts en op zondag gratis. Het gaat hier om een organisatie die 24 uur per dag en 7 uur dagen in de week werkt. Dus dat betekent dat lang niet altijd er betaald moet worden. Misschien ook goed voor u om te beseffen dat we betaald parkeren niet hebben ingevoerd. Dat was er al en het is uitgebreid naar andere delen van de stad. Dus ook in de eerste schil en de tweede schil zijn organisaties, waaronder vrijwilligersorganisaties, die daar oplossing voor hebben gevonden. Bedrijven en organisaties kunnen dan kiezen een deel van de mobiliteit anders vorm te geven. Dat kan met het OV, dat kan met het PNR-terrein of op de fiets. En waar het niet lukt, kunnen bedrijven en vrijwilligersorganisaties bedrijvenvergunningen aanvragen voor een tarief van €106. En dat betekent dat op zo'n bedrijf, de tweede en volgende vergunningen kosten meer, €493. Maar op die ene bedrijfsvergunning die je aanvraagt, kun je een ongelimiteerd aantal nummerborden koppelen. Dus in uw vraag, de suggestie dat voor €480 voor een vergunning tot 5 nummerborden zou gelden, is daarmee onjuist. Dus een ongelimiteerd aantal nummerborden kan daaraan gekoppeld worden, maar dan wel 1 tegelijk per vergunning. Dat doet niets af aan het feit dat het invoeren van betaald parkeren een moment kan zijn om mobiliteitskeuzes nog even tegen het licht te houden. En soms te kiezen voor andere vormen van mobiliteit. Maar nogmaals, niet elk moment hoeft dat. Dus van 9 tot 6 is het betaald parkeren in de plek waar het hier om gaat. Als mensen dan toch kiezen voor die auto, vinden we het niet onterecht dat ze betalen voor het gebruik van de openbare ruimte. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor vrijwilligersorganisaties. Andere vraag die u stelt, laagdrempelig maken van vrijwilligerswerk. Dat klopt, hè. Vrijwilligers en mantelzorgers doen zeer belangrijk werk. U weet het, kent het standpunt van het college daarin en dat waarderen we enorm. We ondersteunen hen zoveel mogelijk door collectieve voorzieningen te faciliteren, maar niet door parkeren gratis te maken. Ik geef u daarmee mee, betaald parkeren hebben we al lang. En ook op plekken waar het al eerder was ingevoerd, zijn ook daar vrijwilligersorganisaties die ook andere vormen van mobiliteit hebben gestimuleerd en of in voorkomende gevallen bedrijvenvergunningen hebben aangeschaft. Ons uitgangspunt blijft dan ook dat het niet vreemd is een vergoeding te vragen voor het privégebruik van de openbare ruimte. Dat er alternatieven voorhanden zijn, PNR, OV, fiets, en dat knelpunten opgelost kunnen worden met bedrijvenvergunningen. En wat ik u aangaf, andere vrijwilligersorganisaties, ja, die zijn er ook. Ook in gebieden waar we al veel eerder betaald parkeren hebben ingevoerd. En die kunnen te alle tijden contact opnemen om te kijken waar, of er knelpunten opgelost kunnen worden. En hoe dat in hun specifieke situatie ook aan de orde is. Tot zover, voorzitter.
De heer De Haan heeft een vervolgvraag.
Ja, voorzitter, nou, dank voor de antwoorden. Maar toch, de antwoorden, ik vind ze wel vrij star. He, we breiden taalparkeren uit en ja, het is nou eenmaal zo. En wat ik eigenlijk wat mis is, of die maatwerkoplossing, ga nou met zo'n organisatie in gesprek. Het zijn bijvoorbeeld mensen van in de 85, daarmee kan je niet verwachten dat ze vanuit een PNR of vanuit een fiets daar komen. We weten dat het vrijwilligerswerk op tal van plekken in onze gemeente ontzettend onder druk staat. Dit is juist ook weer zo'n extra drempel voor een organisatie, voor zo'n organisatie. Nou ja, samen met de ChristenUnie hebben we het dus al een keer gehad over zo'n maatschappelijke parkeervergunning. Waarom? Er zijn meer organisaties geweest, bijvoorbeeld ook de reddingsbrigade die mij vanochtend een mailtje stuurde, die met dezelfde probleem vanaf maart te kampen krijgen. Waarom zou het college niet naar zo'n maatschappelijke parkeervergunning willen kijken? Juist omdat we die vrijwilligers en die mantelzorgers zo waarderen. Wat is het probleem van zo'n maatschappelijke parkeervergunning?
De wethouder.
De essentie is, en dat is ook wat we uitspreken van de parkeervisie van 2018, dat in principe parkeer je op eigen terrein. En parkeren in de openbare ruimte, dat kan onder voorwaarden, maar het hoeft niet per se gratis te zijn. Dus als u vraagt naar een maatwerkoplossing, die bestaat er, dat heet bedrijvenvergunning. En dus daar zijn gesprekken over en soms is het toch mogelijk om op eigen terrein te parkeren. En er zijn ook organisaties die zeggen, nou, wij kiezen voor een andere type oplossing. Zeker in die derde schil, en u weet het, hebben we gekozen voor een venster van betaald parkeren wat relatief krap is, korter dan in de tweede en de eerste schil, van 9 tot 6, op zondag gratis, 's avonds gratis. Dus we denken dat dat voldoende kan zijn en veel andere vrijwilligersorganisaties, ook maatschappelijke organisaties, lukt het, en in de eerste en de tweede schil lukt het al jaren, om daar binnen hun organisatie een oplossing voor te vinden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we naar de laatste vragen van de Partij van de Dieren en SP over brouwwering en de vindbaarheid voor bijvoorbeeld crisisdiensten. Mevrouw De Vrede.
Ja, dank u wel, voorzitter. De SP heeft hier een tijdje geleden behoorlijk aandacht voor gevraagd. Maar de situatie is nog niet opgelost. Het is een beetje complex. Het schijnt zo te zijn dat de gemeente eigenlijk alle adressen uit het bestand heeft gehaald en ondanks dat feit kunnen crisisdiensten zoals ambulance en brandweer die adressen nog wel vinden in hun internetbestand of systemen of weet ik het. Maar de doktersdienst of de postbode die kan dat niet. Nu kunnen individuele brouwweringbewoners wel contact zoeken met de gemeente en vragen om langs te komen. En dan kan zo'n adres weer worden ingeklopt. Een manier misschien om er vanuit de gemeente zeker van te zijn dat het niet gaat om een caravan of een schuurtje of een tent, maar echt om een huis. Het punt is dat daar wel eens iets mee is misgegaan. Dat is ook hier het geval. Het adres was wel weer opnieuw ingeklopt, maar toch stond het niet bekend bij de doktersdienst waar die fout ligt. Ja, daar wordt nu naar gekeken. En het is natuurlijk ook een feit dat dit sowieso een gevaarlijke situatie is, omdat zeker bij bewoners aan de brouwwering heel veel mensen zitten die denken, ja, ik heb helemaal geen behoefte aan instanties over de vloer. Daar kun je allemaal redenen voor verzinnen. Dus wat ons betreft toch een gevaarlijke situatie dat die adressen uit dat BAG-bestand zijn gehaald. En de vraag aan de wethouder, wat kunnen we daar nou aan doen?
De wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met te stellen dat het college. Ik heb zelf ook een mail gehad van een mevrouw die dit in het weekend heeft meegemaakt. Natuurlijk heel vervelend vindt wat er gebeurd is. Maar ik denk wel dat een aantal dingen niet helemaal toch een beetje anders liggen. En ik zal ook aangeven dat we een aantal dingen wel degelijk hebben gedaan. Mee te beginnen. Wat mevrouw De Vrede ook doet, voorzitter, is dat er een aantal adressen uit het BAG-bestand gehaald zouden zijn. En dat de oorzaak zou zijn van het feit dat huizen niet vindbaar zouden zijn ergens. Dat is niet het geval. De brouwwering is, en dat is ook altijd geweest, een terrein met vakantiehuisjes. Het is een vakantieterrein, vergelijkbaar met een bungalowpark of een camping zou je kunnen zeggen. Waar de bestemming natuur en recreatie is. Er mag hier niet permanent gewoond worden. Er zijn een aantal gedoogconstructies waar het anders is. En daar geldt het wel voor. In het verleden, wat wel gebeurd is, is dat er eigenaren van vakantiehuisjes op de Bruilwering hebben wel nummers gekregen. Maar dit, zijn geen formele adressen. Die hebben ook nooit in het BAG gezeten. He, dus het is niet zo dat er nummers uit het BAG zijn gehaald. Die hebben er gewoon nooit in gezeten. En die nummers zijn in die zin, in formele zin, vergelijkbaar met de nummers van vakantiehuisjes. Iedereen gaat misschien wel eens een keer naar zo'n park ergens in Drenthe bijvoorbeeld. En daar hebben die huizen ook nummers. Maar dat zijn geen adressen in formele zin. Neemt niet weg dat wij, inderdaad, en dat heeft mevrouw De Wrede al aangegeven, dat wij als gemeente de mogelijkheid hebben gegeven om wel, als mensen dat vragen, dat het huisje of de kavel in de BAG komt te staan. En die kunnen dat dus aanvragen. En dat betekent overigens niet dat er vervolgens permanent gewoond mag worden. Dat betekent ook helaas niet, daar hebben we het eerder over gehad, dat PostNL daar kan bezorgen. Maar dat betekent wel dat de hulpdiensten dus die locaties kunnen vinden. Naast het feit dat natuurlijk via de GPS, als je met mobiel belt, altijd hulpdiensten de locatie kunnen vinden. Want er zijn ook bijvoorbeeld in de buurt overal natuurlijk ook plekken waar geen adres is. En dan moet de hulpdienst ook zien te komen. Dus het kan dus wel. Wat we dus niet weten, we zoeken het nog uit hoor, hoe het nou kon dat de betreffende dokterspost die gebeld is, zei dat het adres niet vindbaar zou moeten zijn. Want ja, als je de hulpdiensten, zowel bij de hulpdiensten als op basis van GPS, zou elke locatie in principe vindbaar moeten zijn. Nou, dan even concreet naar de vragen. Ik heb het voor een groot deel denk ik al beantwoord. Hè. Uiteraard betreuren wij ook de situatie die ontstaan is. We hebben al aangegeven dat ons BAG-bestand dus gebruikt wordt door de hulpdiensten. Dus dat iedereen daar in kan komen die in de Bruilwering woont. En dat daarnaast natuurlijk via GPS, via mobiel elke locatie in principe vindbaar is. Dat het dus ons nog in gesprek gaat hoe het nou kan dat de dokterspost heeft gezegd dat het adres onvindbaar zou moeten zijn. Maar dat had in principe niet gehoeven. Dus dat zullen we proberen bij de dokterspost ook te herstellen. Dan de tweede vraag, welke acties wij hebben ondernomen sinds de SP inderdaad eerder hier vragen over heeft gesteld. Dat ging het met name natuurlijk over PostNL. We hebben nogmaals, ook daarvoor al trouwens, contact gezocht met de hulpdienst om te verifiëren op welke wijze zij te werk gaan bij een 1-2 melding. Nou, dat heb ik u net geschetst. We hebben uiteraard nog een keer contact gezocht met PostNL. Dat hebben we daarvoor ook al een aantal keren gedaan. Maar ja, PostNL persisteert in het feit dat ze niet in willen gaan op het punt dat ze daar post willen bezorgen. En de laatste vraag, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de adressen gewoon bekend zijn? Nou, ik heb net aangegeven dat die in principe bij de hulpdiensten bekend zijn. Wat wel zo kan zijn, wat nog een aanvulling kan zijn, naast dat we uiteraard met de dokterspost in gesprek gaan, is dat we nog met het bestuur van de Bruilwering even in gesprek gaan om alle informatie nog eens één op één bij de mensen die daar verblijven bekend is. Zodat we ze ook kunnen wijzen op de mogelijkheid, want mocht de kavel als het ware niet bij ons bekend zijn, dat het alsnog kan. Zodat los van de GPS-melding ook onze hulpdiensten of de hulpdiensten altijd de locatie kunnen vinden.
Dank u wel, mevrouw De Wrede, voor uw vervolgvraag.
Ja, dank u wel voor de toelichting aan de wethouder. Het is toch wel behoorlijk complex, want volgens mij is het zo dat als je een vakantiepark ergens hebt, zoals bijvoorbeeld Kropswolde, dat je daar een adres hebt waar de hulpdiensten altijd kunnen komen. En dat je niet, ik zou bijvoorbeeld niet weten hoe ik, als ik ergens ben en ik heb een ongeluk, hoe ik de locatie via GPS zou moeten doorgeven. Zo handig ben ik gewoon niet met mijn telefoon. En dat hebben heel veel andere mensen misschien ook wel. Het is me wat dat betreft toch nog niet helemaal duidelijk. En volgens mij was het ook zo dat mensen vroeger wel post kregen. Maar misschien is die postbezorging overgegaan op PostNL en heeft PostNL gezegd, nou, wij doen dat niet. Nou, misschien kan de wethouder daar nog iets over zeggen. En tenslotte, ik meende dat ik de wethouder hoorde zeggen dat hij wel in gesprek wilde met het bestuur van Bruilwering om te kijken hoe dit toch beter kan gaan. Of misschien hoe de juiste informatie bij de mensen daar kan komen. Hoorde ik dat goed, dat de wethouder die toezegging wel doet?
Op die laatste vraag heb ik inderdaad dat geantwoord. Dus toezegging ja, daar gaan we zeker op in. Om met de informatie. Wij, naar ons idee moet het dus voor iedereen die op Bruilwering verblijft voor de hulpdienst. Hè, de post is een ander verhaal om gewoon dezelfde positie te hebben als ieder ander. Wat ik met GPS bedoel, is op het moment dat je met een mobiel belt, dat de hulpdiensten in staat zijn om je locatie te lokaliseren. Stel dat je midden in de natuur loopt, ik kan me voorstellen dat u dat wel eens doet, dan is het ook wel handig dat ze je weten te vinden. Dan is er ook geen adres. Dus dat bedoel ik daarmee te zeggen. En dat geldt dus ook als je ergens bij Brouwering verblijft. Aanvullend kunnen gewoon de nummers, kun je gewoon een BAG, een registratie bij de BAG aanvragen, als je daar een huisje hebt, zeg maar, waar je verblijft. Dat kan gewoon, waardoor de hulpdienst het ook nog via die route weten te vinden. En dat laatste is misschien, wordt niet door iedereen gebruikt, die mogelijkheid. En dat gaan we in overleg met het bestuur van Brouwering onder de aandacht brengen van de eigenaren. En wat betreft de post, ja, daar heb ik destijds ook met de vragen van de SP op geantwoord. Dat is wel echt wel een ander vraagstuk. Daar heeft inderdaad PostNL toe besloten om dat niet meer op dit soort type plekken te bezorgen. En dat geldt niet alleen voor Brouwering, maar het geldt ook voor andere vergelijkbare plekken.
Dank u wel. Aangezien er verder geen verdere vragen zijn, dan zijn we nu aan het einde gekomen van dit vragenuur. En zien we elkaar straks bij aanvang van de gemeenteraad. Ik dank u wel.